We gaan het vandaag hebben, deze ochtend, op een ochtend waar we twee mensen hebben gedoopt, over het hebben van een fundament. Dopen heeft namelijk ook te maken met een fundament. En ik bedacht me, wat voor intro past daarbij? En ik dacht, ja, van vorige week ga ik nooit overtreffen. Gratis cappuccino, door Martijn gemaakt, chocola wat wordt uitgedeeld. Beter dan dat wordt het toch niet. Maar goed, ik kwam wel een ander voorbeeld tegen over het belang van het hebben van een goed fundament. En zoals de meesten van jullie weten, nemen Ilke en ik, nemen enkele jongeren van de jeugd, nemen we ieder jaar mee op een trip naar de Alpen. En eigenlijk zijn we altijd het hele jaar bezig met eigenlijk de vraag van wat betekent het nou dat je een man bent? Hoe ziet een man eruit zoals God het heeft bedoeld? En als we in de cultuur om ons heen kijken, dan is het eigenlijk helemaal niet duidelijk. Hè? Van wat is mannelijkheid, wat is vrouwelijkheid? Eigenlijk niemand weet het meer. Maar God weet het wel. En we hebben als kerk visie om een generatie mannen eigenlijk... Kijk, Martijn, precies, doet zijn vuist in de lucht. Een generatie mannen te doen opstaan die weet wat het is, hoe God mannelijkheid heeft gemaakt. Nou ja, dus een van de dingen die we dus doen is eigenlijk jongeren meenemen in de bergen. Een stukje karaktervorming, maar ook gewoon met elkaar optrekken, veel kunnen delen. En dat deden we dus ook in 2023. En we gingen naar Oostenrijk en naar het gebied het Uitstaat. Misschien kennen sommigen het. En daar heb je een berg, de ene hoogste berg van Oostenrijk, de Wildspitze. En na een aantal dagen wandelen en over gletsjers trekken kwamen we eigenlijk aan bij deze berg. Nou, klimtechnisch gezien, deze berg is niet heel moeilijk. Er is alleen één soort rotswand van ongeveer 100 meter waar je doorheen moet. En die is vrij steil. Maar wat hebben de Oostenrijkers nu gedaan? Die hebben daar een heel... eigenlijk een soort systeem van laddertjes ingebouwd met kabels daarnaast. Dus het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk over die laddertjes te lopen. En je klikt jezelf met een koord aan die kabels die aan de zijkant lopen eigenlijk. En je zit altijd vast. Nou, dit gebeurt heel veel in de Alpen. Op zijn Italiaans is dat een via ferrata. En de Duitsers die zijn gewoon van dit is een klettersteik. Echt zo'n lekker Duits woord. En het is eigenlijk heel leuk om te doen. Wij doen het ook heel veel met onze kinderen. En er kan eigenlijk weinig misgaan. Dus wij gingen langs die klettersteik en moesten nog over een gletsjer. We bereiken met een hele groep de ene hoogste berg van Oostenrijk met waanzinnig uitzicht. We konden honderden kilometers elke kant verkijken. Je staat op het hoogste punt. Enkel in het zuiden zag je nog het Ortlermassief in Italië of het Bernina-massief in Zwitserland. Sommigen kennen het, waarschijnlijk de meesten niet, maar ik vond het gewoon leuk om te zeggen. Maar dat was ontzettend mooi. En we gaan omlaag en we komen weer bij die klettersteik. En om het extra veilig te maken, iedereen klikt zich met een koord aan die kabel. Maar wat we ook nog deden, we deden ook nog eens een touw tussen ons. Dus er kon echt helemaal niks gebeuren. En ik loop achteraan. En iedereen is netjes ingeklikt, maar ik vond dat niet helemaal nodig voor mezelf. En ik wist zeker dat ik heel veilig stond. Maar toch gleed ik uit en kwam ook opeens drie meter lager, kwam ik naar Sietse terecht. Nou, niemand van de jongens had verwacht dat ik zou vallen. Ik had ook niet verwacht dat ik zou vallen. Goed PR-verhaal dit trouwens. Maar het gebeurde wel. Maar waar ik misschien duizenden of wel tienduizenden keren mijn schoen precies wist hoe ik hem moest neerzetten, omdat ik wist ik heb grip, had ik nu geen grip. Maar wat was het probleem? Sommigen kunnen het zien. De zool zat los. Kijk. En waar ik dacht grip te hebben, had ik geen grip. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want het hebben van een fundament, het hebben van grip, is ontzettend belangrijk. Als huizen worden gemaakt, als wolkenkrabbers worden gebouwd, dan wordt er veel aandacht gegeven aan het hebben van een goed fundament. Zonder goed fundament is het hele huis, het hele appartement, de hele wolkenkrabber is in gevaar. En dan kan je nog zo rustig bouwen of misschien heb je nog zulke goede materialen gebruikt. Maar als uiteindelijk het fundament niet goed is, heb je een enorm probleem. Vorige week deelde Anne hier een beeld. En soms als we naar één beeld kijken, dan is het eigenlijk een soort... dan denken we, hé, maar dit is misschien voor nu. Maar in onze kerk, alleen al hier, zijn er de laatste maanden heel veel beelden geweest. Heel veel dromen geweest. Door heel veel diverse mensen. En soms als we al die plaatjes allemaal zo naast elkaar zetten, dan hebben we niet opeens maar een klein beeld, maar ontstaat er een veel groter plaatje. En dat plaatje is dit. God wil gaan bewegen. God wil iets gaan doen. We staan ergens op de rand dat er iets staat te gebeuren. En dit vereist van ons afwachten, maar niet een passief afwachten, maar een actief afwachten. Het werken aan ons fundament. Opwekking is als God gaat bewegen. Maar opwekking is eigenlijk ook iets dat we uit onze onverschilligheid komen. Misschien wel uit onze geestelijke luiheid komen. En zeggen van, maar deze God, deze prachtige God met alles wat ik in me heb, deze God wil ik leren kennen. Dit is wat opwekking is. Niet alleen maar God zoeken voor zijn handen, voor wat hij kan doen, maar we willen aan Gods voeten zitten, aan de voeten van Jezus zitten en hem eigenlijk aankijken. Het ding is, als we het hebben over ons fundament, redding is gratis. Het was kostbaar, het kostte Jezus zijn leven. Maar het is wel gratis. Maar volwassen worden, dat komt met een prijs. Onvolwassenheid trouwens ook, maar dan betaal je het achteraf met rente. Maar volwassen worden heeft een prijs. Het is de ontwikkeling van ons karakter, de diepte van ons hart, wat eigenlijk indruk maakt op God. Niet per se alleen maar onze gaven en talenten. En we hebben een wereld om ons heen. En als we heel eerlijk zijn, misschien doen we het soms ook wel eens. We zijn soms zo zichtbaar met, of zo bezig met het zichtbare. Van wat zijn iemands gaven, iemands talenten. Maar God kijkt naar de diepte van ons hart, van ons karakter. En vandaag nogmaals gaan we het hebben over een fundament. Want het ding is, als er meer van Gods glorie zichtbaar wordt, dan drukt er als het ware meer van Gods gewicht op ons leven. Een ander woord voor glorie zou je kunnen vertalen met gewicht. Dus hoe meer van God zichtbaar, hoe meer gewicht van God drukt op ons leven. Het probleem alleen is, als er misschien kleine scheuren zijn in ons fundament, hoe meer gewicht er op wordt gedrukt, hoe groter de scheuren worden. Dat gat in mijn zool, dat was eerst heel klein. Ik kan je vertellen, toen ik was uitgegleden, was het een stuk groter. Want er had heel veel druk op gestaan. En door de volk werd de scheur groter. Maar dit kan geestelijk bij ons ook zo zijn. Het is belangrijk dat we bezig zijn met ons fundament. En vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar één onderdeel van de geestelijke wapenuitrusting. En het is belangrijk om te beseffen van, we zijn onderdeel van een geestelijke strijd. En dat klinkt soms wat eng, maar het is wel een strijd die is gewonnen. Je zou het kunnen vergelijken, er is een stad ingenomen. De overwinning is al behaald, maar er zijn nog een aantal sluipschutters die in die stad rondlopen. En zomaar daar rondlopen en je niet bewust zijn van de sluipschutters, dat is gevaarlijk. Voor de mannen onder ons, ik weet niet of jullie wel eens Saving Private Ryan hebben gekeken, dat een van die soldaten die gaat eraan door een sluipschutter. Het is belangrijk om je bewust te zijn van wat er geestelijk speelt. Ik durf de stelling wel aan dat de meesten van ons van mening zijn dat de grootste moeite en strijd in ons leven vaak wordt veroorzaakt door mensen om ons heen. Misschien ben je teleurgesteld in je partner. Of heb je pijn van een familielid. Of kom je op plekken waar je niet wordt aanvaard of erkend. Of misschien hebben mensen je echt hele erge dingen aangedaan. Zoals misbruik. Maar in Efeziërs 6, daar staat wat anders. Er staat namelijk, we hebben uiteindelijk te worstelen tegen, niet tegen vlees en bloed, maar tegen machten. En jullie mogen met mij opzoeken, Efeziërs 6. De meeste van jullie hadden dat waarschijnlijk al wel begrepen. En dan vanaf vers 10 gaan we een stuk lezen. Belangrijk is, als we het hebben over geestelijke strijd, het is altijd belangrijk dat we daar gebalanceerd naar kijken. Niet alles is per se de duivel. Dat je met een lekke band naast de weg staat, betekent niet dat de duivel je meteen achterna zit. Sommige dingen gebeuren ook in het leven. Als de kat van de buren te lang naar je kijkt, er zit geen demon in. Oh wel, het is kat, hè. Maar schapje. Iedereen die katten heeft, sorry. Maar weet je, ik denk over het algemeen zijn we ons te weinig bewust van wat er geestelijk afspeelt dan te veel. Je zou kunnen zeggen, het is één kant van de medaille. De andere kant is dat we ook bijvoorbeeld verantwoordelijkheid hebben om goed voor onze ziel te zorgen. zijn twee kanten van dezelfde medaille. Efeziërs 6 vers 10. Oké, voorts. Wees krachtig in de Heere en is sterk te zijn de macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Kijk, dat klinkt goed. Neem daarom de wapenuitrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervullend hebbende stand te houden. Stel u dan op, there we go, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes en neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmee gij te allen, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze kunt doven. En neem de helm des heils aan en het zwaard des geestes. Dat is het woord van God. En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Onder andere tongentaal is dit. Daartoe wakende met alle volharding en smekingen voor alle heiligen. Oké, tot daar. Een heel aantal tools worden hier genoemd door Paulus. En de eerste drie die werden opgenoemd. De gordel van de waarheid, het borstpantser der gerechtigheid en de schoenen. Die hebben allemaal te maken met lopen, met staan, met zitten. Eigenlijk verwijzen ze naar de eerste hoofdstuk van Efeziërs. Want die hoofdstukken gaan voornamelijk over identiteit. Bijvoorbeeld, in hoofdstuk 1 gaat het meteen over van aan de heiligen in Efeze. Met andere woorden, we zijn geen zondaren die ons best doen om goed te leven. Nee, we zijn heiligen die soms struggelen met zonde. In hoofdstuk 2 gaat het over, we zijn gezeten in hemelse gewesten. Met andere woorden, ieder die hier zit, die Jezus heeft aangenomen, dit is niet de enige plek waar we levend zijn. We hebben een soort dubbel burgerschap. We zijn gezeten in hemelse gewesten. En op het moment dat we dat niet ervaren, dan ligt het aan ons en moeten we dat leren ontdekken. Heel simpel. De Bijbel is de waarheid en wij moeten onze realiteit erop aanpassen. We halen de Bijbel niet omlaag naar onze realiteit. Het is andersom. Maar we hebben dubbel burgerschap. Belangrijk. Deze eerste drie onderdelen, daar wil ik vandaag op inzoomen. Met name de derde. Maar de eerste is een gordel van de waarheid. En waarheid is een lastig begrip in onze cultuur. Maar soms ook in het christendom. En er staat de gordel van de gehele waarheid. Met andere woorden, we moeten het hele woord van God in ons hebben. Soms kan je namelijk kleine stukjes eruit pakken en tot hele rare conclusies komen. Denk alleen al, de duivel probeerde Jezus te pakken met het woord van God. Het is best een ontnuchterende gedachte als we bedenken dat de duivel misschien de Bijbel wel beter kent dan dat wij die kennen. Dat zou niet zo moeten zijn. Want Jezus versloeg de duivel met de Bijbel, met Gods woord. Het is belangrijk dat we leren waarheid echt ons DNA te maken. Oké, het borstpantser der gerechtigheid. Gerechtigheid vinden we vaak een wat lastig woord. En mijn vader die legde dat vroeger eigenlijk super simpel uit. Hij zei gerechtvaardigheid en rechtvaardigheid zijn eigenlijk een beetje dezelfde woorden. In rechtvaardigheid zit eigenlijk het recht voor iemand staan. En dat betekent als wij Jezus hebben aangenomen als onze Heer, dat we eigenlijk recht voor God kunnen staan. Dat betekent het. Het spreekt 100% over identiteit. Dat als God naar ons kijkt, kijkt hij eigenlijk door Jezus heen naar ons. En als je erover nadenkt, dit is echt bizar. Je zou eigenlijk blij moeten zijn dat je niet in je slaap bent opgeblazen, want God woont in je. De Israëlieten, die konden de berg niet op naar God. Dan zouden ze sterven. Maar God heeft een manier gevonden om in ons te kunnen wonen. En als hij naar ons kijkt, dan ziet hij als het ware Jezus. Maar dit is zo belangrijk. Maar oké, de derde. En nu wordt het leuk. Er staat namelijk de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Ik wil straks inzoomen op het woord vrede. Maar allereerst, deze tekst wordt vaak gebruikt als een tekst voor evangelisatie. Maar dat is het helemaal niet. Is het jullie wel eens opgevallen dat als we het hebben over de wapenuitrusting, dat we het hebben over van neem je zwaard op, omgord je met waarheid, de helm des hels, doe er allemaal mee. Hè, identiteit, je gebruik van Gods woord, wie je bent in Jezus. En dan opeens je zou moeten worden aangevallen en je zou de straat op moeten gaan rennen om te evangeliseren. Klinkt eigenlijk helemaal niet logisch. Maar dat is eigenlijk ook dus niet wat er staat. Het Griekse grondwoord voor bereidvaardigheid betekent namelijk ook een heel aantal andere dingen. Zoals gereed gemaakt, toegerust. Een betere vertaling zou dan ook zijn de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede. Met andere woorden, onze geestelijke voeten, onze geestelijke schoenen die we aandoen, moeten dusdanig toegerust zijn om gereed te zijn om de strijd aan te gaan. Dit past ook meer in het beeld van een geestelijke wapenuitrusting. Als we kijken naar Paulus, toen Paulus dit schreef zat hij in de gevangenis. En er waren genoeg Romeinse soldaten om hem heen. Hij had alle tijd om een Romeinse soldaat goed te bestuderen. Wat voor kleding heeft hij aan, wat voor harnas, maar ook wat voor schoenen. Nou, de Romeinen hadden hun schoenen afgekeken van Alexander de Grote. En de schoenen dienden eigenlijk voor een aantal redenen. Namelijk allereerst, er zaten noppen onder, dus ze hadden grip. Maar ten tweede, vijanden van de Romeinen deden er alles aan om de Romeinen uit te schakelen. En ze hadden een soort landmijnen in die tijd. Dus een soort scherpe houtsnippers. En die deden ze eigenlijk net onder de grond. Zodat als de tegenstander er overheen zou lopen, ze hun eigen voeten zouden verwonden. He, dat je je voet zou kunnen gaan infecteren. Of in ieder geval, het zou ze afremmen. En laten we eerlijk zijn, het is toch moeilijker om leven of dood te vechten op het moment dat je net op een spijker bent gestapt. Dus het was eigenlijk heel slim van de tegenstanders. Maar de schoenen van de Romeinen waren hier tegen bestand. Maar er was ook een derde onderdeel wat belangrijk was. En dat was het hebben van grip. Die had ik al genoemd, van flexibiliteit. Romeinse soldaten moesten zich snel kunnen verplaatsen van het ene naar het andere punt. En wat duurder woord is, hè, mobiliteit. Dat was belangrijk. Dus we hebben grip, we hebben bescherming en we hebben flexibiliteit. Daarvoor waren de schoenen bedoeld. Als we nu naar ons kijken en geestelijk gezien. Wij hebben geestelijk grip nodig, maar ook geestelijk bescherming. Het Nieuwe Testament staat vol met allemaal aanmoedigingen, maar ook pas op ter behoeve van onze bescherming. In Efeziërs 5 staat bijvoorbeeld, hey, gedraag je niet als dwaze mensen. Even plat gezegd, doe niet dom, weet je. Wees waakzaam. De boodschap is, geliefde zoon en dochter, zorg dat je beschermd bent op deze reis door het leven. Als onderdeel 3, ook flexibiliteit. Zijn wij bijvoorbeeld flexibel? Hebben we een agenda waar we kunnen bewegen hoe God wil bewegen? Daar draait het hier om, dat we mee kunnen gaan op de hartslag van God. Dus als God zegt van, hey, ik wil dat je gaat bidden, dat je ruimte kan maken om te bidden. Uiteindelijk komt dit ook een beetje aan op een moeilijke, maar wel hele eerlijke vraag. In hoeverre is het doen van Gods wil onze prioriteit? Dat is flexibiliteit. Over het woord vrede. In het Oude Testament werd voor vrede heel vaak het woord shalom gebruikt. En shalom, dat was eigenlijk een heel praktisch iets. De opbrengst van het land, hoe mensen met elkaar omgingen qua relatie, de zegen van God. Het beschreef eigenlijk een beetje hoe het ging met Israël, het welzijn van Israël. Maar dat was shalom. Dus als het goed ging, dan zei je, hey, er is shalom. Je zit in een bepaald kader wat Gods orde is. Dat is eigenlijk shalom. Bijvoorbeeld Danny heeft het heel veel over Ezekiel. Daar was geen shalom. Ze dachten soms dat er shalom was, maar er was geen shalom. Het tegenovergestelde zou je wel kunnen zeggen, dat is bijvoorbeeld ongeluk, ellende, rampspoed, ballingschap. Dat is het tegenovergestelde. In het Nieuwe Testament komt daar een woord bij. En het Griekse woord, ik zal het ongetwijfeld verkeerd zeggen, maar is eirene. En eirene betekent eigenlijk ook zoiets als het handelen in Gods orde. Toen de engelen bijvoorbeeld kwamen en voor de herders gingen zingen, vrede op aarde, daar zie je dat woord terug. Maar wat betekent het nu eigenlijk? En ik ga daar straks een paar voorbeelden over geven. Het betekent dus eigenlijk, we zijn toegerust met het evangelie van de vrede. En dat betekent van, door onze identiteit als geliefde zonen, dochters van God, geen zondaren, maar heiligen, werkt de Heilige Geest eigenlijk in ons uit dat ons hele handelen en wandelen wordt zoals Jezus het heeft bedoeld. Dus nog een keer, zijn mond vol. Dat door eigenlijk een nieuwe identiteit en door de Heilige Geest, dat ons hele handelen en wandelen gaat lijken op Jezus. De Bijbel heeft hier ook een ander woord voor en dat is heiliging. Want de duivel is bang voor woorden, maar hij is nog veel banger voor daden. Op het moment dat je gaat wandelen in overeenstemming met wie je geroepen bent te zijn, daar wordt hij heel bang van. En als we hier soms naar kijken, dan is het van, hey, maar moeten we nu allemaal precies allemaal regeltjes en dat soort dingen volgen? En ik denk het niet. Ik denk dat er heel veel vrijheid is. Maar wel binnen een bepaald kader. Hier staat een piano, waar Annelien net heel goed op speelde. Ik kan zeggen, hey, vrijheid is dat ik alle toetsen indruk. Maar wat eruit komt, kan misschien wel een vorm van vrijheid zijn. Maar de meeste van jullie vinden dat niet heel erg mooi. Maar vrijheid komt pas echt tot uiting binnen een bepaald kader. Als ik in hetzelfde akkoord speel als de rest. De juiste noten aansla op de piano. Dan is er eigenlijk harmonie. En er is niemand die zegt van, oké, vrijheid is van, nee, maar ik kan maar doen en laten op een piano wat ik wil. Want dan zegt de rest van de band, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar dit klinkt niet. Maar binnen een bepaald kader komt de piano het beste eruit. Een ander voorbeeld. Ik heb wel eens verteld dat een hobby van mijn vader was sportvliegen. En als tiener en als begin twintiger had ik het geluk dat ik heel vaak mee kon. Altijd voordat we de lucht in gingen, wat deed mijn vader? Hij controleerde altijd allerlei onderdelen van het vliegtuig. Allerlei checklisten. En alles werd eigenlijk heel goed nagelopen. Want hij wist, ik ben de piloot en ik ben verantwoordelijk voor het vliegtuig. Maar hij was zich ook heel erg bewust van de limieten van een vliegtuig. Bijvoorbeeld, we konden niet met honderden kilo's extra de lucht ingaan. Of als je in de lucht aan het vliegen was, boven een bepaalde snelheid, kon je ook niet zomaar de roeren gebruiken. Je hebt die flaps, dat zijn die klepjes op vleugels. Dus degene die wel eens hebben gevlogen, dan zie je die dingen heen en weer gaan. Dat zijn eigenlijk die gebruik je voor het sturen. Met bepaalde snelheden moet je er uiteraard wel mee oppassen. Dat zijn bepaalde limieten waar hij rekening mee moest houden. Of bijvoorbeeld zijwind. Met een bepaalde hoeveelheid zijwind kan je niet een klein vliegtuigje zomaar landen. Maar hij was de piloot. Hij was verantwoordelijk ervoor. En bijvoorbeeld, stel je voor hij zou een motorstoring krijgen waar hij niks aan kon doen. Nog steeds was hij de persoon die getraind was om dat vliegtuig veilig aan de grond te zetten. Dit vinden we trouwens allemaal logisch. Want als we allemaal vliegen in een Boeing of in een Airbus, dit geeft een veilig gevoel dat we weten, de piloten in de cockpit zijn volledig verantwoordelijk. En zelfs als er een probleem is, zijn zij optimaal getraind om dat vliegtuig aan de grond te zetten. Dus we snappen dit allemaal. Je zou kunnen zeggen, als mijn vader en ik vroeger gingen vliegen, als hij binnen alle limieten bleef, bleef hij binnen een bepaalde orde. Er was shalom, er was vrede. Op het moment dat hij dat niet zou doen, dan was er eigenlijk geen vrede. Vrede is ook niet zomaar een gevoel. Want stel je voor, wij zouden de lucht in gaan en het vliegtuig zou honderden kilo's te zwaar zijn. Dan zouden we wel met een heel vredig gevoel bij die startbaan kunnen staan. Maar hadden we een heel groot risico om aan het einde van de startbaan ons vliegtuig in de hekken te parkeren. Dus vrede is niet zomaar een gevoel. Het is een veel dieper liggend iets. Het is een zeker weten. En draait niet helemaal om gevoel. Maar in dit voorbeeld, jij en ik, we allemaal, wij zijn de piloten in dit verhaal. Wij zijn verantwoordelijk hoe we door dit leven heen gaan. Allemaal. Maar we zijn dus ook verantwoordelijk om de limieten te kennen van dit leven, zoals God het heeft bedoeld. En daar komen we weer. Daarvoor hebben we Bijbelkennis nodig. Gods woord is niet optioneel. Het is niet zomaar wat. Nee, hierin staan de limieten van dit leven. Maar bijvoorbeeld ook dat we leren Gods stem te verstaan. Dat we weten hoe ons geweten werkt. Dat als ons geweten zegt van, hier klopt iets niet, dat we ook daarnaar kunnen luisteren. We moeten leren leven en we moeten rekening houden met limieten. Als we op een bepaalde goede manier leven, dan blijven we binnen een bepaald kader. En net als met vliegen, ik denk dat God hele ruime kaders heeft. Hij zegt niet voor niks, mijn doel is dat jullie leven. En dat jullie leven hebben in overvloed. En als mijn vader en ik gingen vliegen, dan was er heel veel ruimte om te doen en laten wat wij leuk vonden. Bijvoorbeeld, we gingen wel eens een klein beetje stunt vliegen. En dan drukte hij zijn stuurknuppel helemaal naar voren en dan gingen we met een duikvlucht naar onder. En dan een paar honderd meter lager, in ieder geval zo voelde het voor mij, misschien was het maar 10 meter, maar het voelde heel ver. Dan trok hij eigenlijk de stuurknuppel weer naar achter en dan maakte hij een bocht naar links. En dan voelde je eigenlijk de G-krachten in heel je lichaam. Vond ik hartstikke leuk uiteraard. Maar hij wist ook, dit vliegtuig, daar kan ik geen loopings mee maken. Dat deed hij niet, want hij wist de limieten. Maar dit is een leven wat we mogen leven met Jezus, waar veel vrijheid is. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Maar nog steeds zegt God en Jezus in het Nieuwe Testament heel vaak, doe dit niet. Of doe dit juist wel, of wees waakzaam. Hij zegt het niet voor niks. Want de duivel, wat we net lazen, heeft een hartstondige hekel aan een ieder van ons. Hij doet niks anders dan ons proberen te bedriegen en ons op het verkeerde pad te brengen. Dat is zijn taak. Dat is wat hij doet. Maar het is belangrijk dus ook dat wij een strategie hebben van hoe gaan wij ermee om. Die strategie staat hier. Die strategie, die bouw je op vrede. Het is tijd dat we teruggaan wat het is om vrede te ervaren. En niet alleen maar als gevoel, maar als een zeker weten. Als we het hebben over een fundament, dan hebben we het eigenlijk over bouwen. Het bouwen van een huis. En in Matteüs, dan wordt er gesproken over iemand die een huis bouwt op de rots en iemand die een huis bouwt op het zand. De ene heeft geen fundament, het zand. Het huis op de rots heeft wel een fundament. En als er een storm komt, is het ene huis is weg. En het andere huis, dat staat nog. De Bijbel noemt de ene dwaas of dom. De Bijbel noemt de ander wijs. Soms heb ik wel eens het idee van, we houden allemaal van de quick fix. En God is ook een God die soms nu ingrijpt, gelukkig. We hebben dat nodig. God is een God die nu ingrijpt in genezing en herstel en dat soort dingen. En dat is één kant van God. Maar God is ook een God die zegt van, als jullie het huis gaan bouwen, ga ik het vullen. Als jullie het fundament gaan leggen, dan ga ik het vullen met mijn aanwezigheid. En dan komen we bij Salomo terecht. Degene die misschien wel het meest wijs was. En uiteindelijk ook het meest dom. En jullie mogen al opzoeken Spreuken 24 vers 3. En deze Salomo die kreeg eigenlijk een soort blanco check. Hij mocht invullen in zijn slaap, fantastisch trouwens, wat hij van God wilde hebben. Rijkdom, gezondheid, wat het dan ook is. Maar wat zei hij? Ik wil wijsheid hebben. Ik wil wijs worden. En dan staat er in 1 Koningen 4 vers 29, dat hoeven jullie niet op te zoeken. In het Engels staat er wat hij kreeg, enlargement of heart. In het Nederlands staat er, hij kreeg meer begrip. Maar er staat in het Engels staat het te breder, dat de capaciteit van zijn hart werd eigenlijk groter. Eigenlijk om wijs te zijn. En we praten vandaag over het boek Efeziërs. Als ik misschien één hoofdstuk zou moeten nemen uit de hele Bijbel, van als ik het de rest van mijn leven dat hoofdstuk zou moeten lezen, dan was het Efeziërs 1. Daar staan zulke krachtige dingen. Maar er staat één ding in wat voor mij echt mindblowing is. En dat is vanaf rond vers 17, waarin staat dat de Vader van onze Heere Jezus, en dan staat er de Vader van alle glorie. Dat is echt alle glorie en majesteit van God. En Hij is daar nog een soort van de Vader van. Misschien wel mijn favoriete naam van God, de Vader van alle glorie. Maar dan staat er dat Hij u geeft een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van Hem. Openbaring in het kennen van Hem. Houd het even vast. Spreuken 24, vers 3. Daar staat, door wijsheid wordt een huis gevuld. Tada, there we go. Door verstand wordt het bevestigd. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en liefelijk bezit. Daar komt het weer. Wijsheid en openbaring. Openbaring is misschien een ander woord, inzicht, begrip. Maar meer van God inzien, een openbaring hebben van wie Hij is. Steeds meer en meer en meer. Dat is misschien soms wel de bestemming. Maar hoe we daar komen, daar is wijsheid voor nodig. Je zou kunnen zeggen, wijsheid bouwt het huis en God vult het met openbaring en heerlijkheid. Dit is waarom Paulus bad voor een kerk die alles had. De Efeziërs, of de kerk van Efeze, die werden helemaal niet vermaand. Later wel in openbaringen, maar door Paulus nog niet. Wat schrijf je aan een kerk die alles heeft? Dat je gevuld wordt met een geest van wijsheid en openbaring in de kennis van Hem. En daarna komen er nog een heel aantal krachtige punten, maar dit is niet voor niks het fundament. Dit zijn de eerste dingen die hij opnoemt. Soms een van mijn frustraties in het leven is dat we mensen zijn met zoveel capaciteit, maar dat we het niet altijd stewarden. We hebben niet altijd een leven van wijsheid gebouwd, waar alles wat God ons heeft toevertrouwd er als het ware uitkomt. Als we nadenken aan dingen die God ons heeft toevertrouwd, bijvoorbeeld tijd. Psalm 90 vers 12 zegt, leer mij om mijn dagen te tellen. Dat zegt de psalmist al. Zijn we ons bewust van het kostbare bezit van tijd? Dat betekent niet dat we altijd alleen maar dingen in de kerk moeten doen. Er is ook een tijd van rusten. Er is een tijd van met je gezin optrekken. Minimaal even belangrijk. Maar zijn we ons bewust van, we hebben allemaal, loopt er een zandloper van ons leven. Het kan zomaar over zijn. We weten het niet. Statistisch gezien ben ik bijna op de helft. Maar tijd is een heel belangrijk iets. Hoe gaan we ermee om met wat God ons heeft toevertrouwd? We hebben maar één kans in dit leven. En we weten van tevoren niet of dat 20, 30, 80, 100 jaar is. We weten het niet. Maar God heeft ons wel tijd toevertrouwd. Een ander iets, financiën. Hoe gaan we om met financiën? Misschien een eye-opener. Het geld wat op je bankrekening staat is niet van jou. Dat is wat God je heeft toevertrouwd. Hoe gaan we daarmee om? Een ander iets, relaties. Wat investeer je in mensen die je verder helpen? Wie is een Barnabas in je leven? Of voor wie kan jij een Barnabas zijn? Er is ook een gezegde, laat mij je 3, 4 beste vrienden zien en ik vertel wat je toekomst gaat worden. Met wie trekken we op? Welke personen hebben invloed in ons leven? Maar ook, in welke relaties investeren wij weer? Waar gieten wij in uit? Dit is wel iets wat God en ieder van ons als piloot in het vliegtuig heeft toevertrouwd. Een ander iets, we hebben allemaal een hart. God vertrouwt ons dit hart toe. Hoe gaan we ermee om? Een gebed wat ik vaak bid, van Heer, ik wil mijn hele hart terug hebben, zoals U het heeft gemaakt. Dat in de kamers die misschien ooit dicht zijn gegaan, dat U weer komt. Dat is een dapper gebed om te bidden. Heel vaak doen we door pijn en teleurstellingen, doen we kamertjes dicht van ons hart. Maar ons hart is door God aan ons gegeven. Het is onze taak om hier goed voor te zorgen. Maar bijvoorbeeld ook onze talenten. En al deze onderdelen, als we hier goed mee omgaan, als we hier goed mee omgaan, dat is wijsheid. Dan komt de vermenigvuldiging. Daar kan God doorheen werken. Maar dat vereist wel een ja van onze kant. Maar wat is bijvoorbeeld wijsheid? Als we zeggen, hey, die persoon is wijs, of hey, Jezus is wijs, wat bedoelen we dan? Ik moest denken aan een aantal dingen. Wijsheid is berekenend. Met andere woorden, niet emotioneel van de ene kant naar de andere kant schietend op een emotionele golf. Maar gewoon van, hey, ik loop in pas met Gods hartslag. Het is berekenend. Maar het is ook geduldig. Maar het derde waar ik moest denken, is nederigheid. Dit is wat Salomo in het begin had. Want hij was al koning, hij was al wijs. En wat hij eigenlijk als het ware zei, help God, ik ben dom, help me. En God zei, ik geef je mijn wijsheid. Voor sommigen zou het goed zijn om dat te zeggen. Heer, help me, ik ben dom. Maar dan wel, help me daddy, help me, vul me. Dat was een inside joke. Help me. Jacobus spreekt heel veel over wijsheid. En over hemelse wijsheid en aardse wijsheid. En je zou kunnen zeggen, hemelse wijsheid is beslissingen nu vandaag maken, terwijl je denkt aan de consequenties in de toekomst. Dwaasheid, domheid is beslissingen vandaag maken en niet denken over hoe dit je in de toekomst gaat beïnvloeden. En dit is wat Jacobus 1 dus ook zegt. Van, hey, als je wijsheid tekort komt, bid ervoor en God zal het je geven. Als Salomo onder het oude verbond wijs was, kunnen wij het zeker onder het nieuwe verbond. Als we het hebben over wijsheid, zou het fundament van ons leven moeten zijn. En vandaar is een oproep om wijs te zijn. Het fundament weer van wijsheid, dus het fundament van het fundament. Er staat, wijsheid heeft alles te maken met ontzag voor God. Ontzag voor God is het begin van alle wijsheid. Staat in Spreuken 1 vers 7, 9 vers 10, het komt in de psalmen voor. En als we wijze mensen willen worden, wijze mannen en vrouwen, dan dienen we ons dus bewust te zijn van, hey, er is een God. Ontzag voor God zou je kunnen zeggen, hey, dat is bewustzijn van God. Van God ziet, God, het doet God erdoe wat we doen en God beloont. Alle drie, God ziet, het doet God ertoe wat wij doen en God beloont. Maar het is zo bevrijdend als je hiermee bezig bent. Want je hoeft geen dubbel leven te leven, want God ziet het. Hoe ga je met je tijd om als je weet, God ziet alles en het Hij vindt het belangrijk wat ik doe met mijn tijd. Maar hij beloont me ook wat ik doe met mijn tijd. Oké, voordat we gaan afsluiten nog één grappig verhaal. Tenminste, voor jullie, misschien voor mij minder, want het gaat over mij. Een aantal weken geleden waren we in Amerika. En drie van ons gingen eerder naar huis. En dat waren Sjoerd, Joyce en ik. Wij vonden het in ieder geval wijs om eerder naar onze gezinnen te gaan. Die was flauw. En we reden heerlijk over de snelweg. En als ik heel eerlijk ben, ik had een heel vredig gevoel. Het was een hele goede week. We hadden het gezellig met elkaar. En ik had zin in om naar Marjolein te gaan. En naar Lars en Noor. En we naderden eigenlijk San Francisco. En opeens doet mijn gaspedaal niet meer. Nou, wat bleek? De tank was leeg. En op de een of andere manier kom ik uit deze preek niet helemaal goed, besef ik me. Maar. En we konden gelukkig nog net de snelweg af. En uiteindelijk kwamen we met een beetje geluk 500 meter van een tankstation uit. En Sjoerd, die zei meteen van, ik blijf wel in de auto hoor. Dus Joyce en ik, die liepen langs de snelweg, liepen naar het tankstation. Nou, ik kan je vertellen, toen we met een jerrycan terugliepen langs de snelweg, of langs een N-weg was het, dat was echt een beetje de walk of shame, zeg maar. Dat alle automobilisten zijn eerst langs Sjoerd en een stilstaande auto gekomen. En loop je daar met je jerrycan. Nou, tot overmaat van ramp dacht Joyce dat het ook nog leuk was om Jasper te bellen. Nou, en die kon het al helemaal niet waarderen. Nou ja, uiteindelijk, we hadden door wijsheid veel extra tijd ingebouwd. Maar het was zo out of character voor mij dat ik daar met een lege tank stond eigenlijk. Het leuke was trouwens meteen dat ik kreeg meteen een appje van Marjolein. En die zei meteen van, hey, dit moest een keer gebeuren. Jij zoekt altijd de limieten op, weet je. Dus dit was wachten tot het een keer ging gebeuren. Weten jullie trouwens nog dat ik zei van, hey, de Heilige Geest klinkt soms als je vrouw? Ja, soms dus ook niet. En toen we op Schiphol kwamen, toen stond Joa daar en die maakte een letter L met zijn vinger van loser. Ik dacht, oké, van wie zou die dit hebben? Ja, heel goed voor je ego dit. Maar oké. Van ons. Rij misschien wel in deze auto door het leven. Je voelt je vredig en je denkt dat alles goed gaat. Maar ondertussen ben je niet bewust dat de motor bijna een enorm probleem heeft. En sommigen van jullie die dit vandaag hoorden en ook het dopen hebben gezien, hebben misschien wel zoiets van, mijn fundament moet ook anders. Het muziekteam mag trouwens al naar voren komen. Mijn fundament moet anders. Want als God gaat bewegen, heeft mijn fundament misschien wel een probleem. En vandaag is een boodschap wat draait om dingen in orde maken. We kunnen niet denken dat we Gods vrede als zekerheid hebben op het moment dat we maar leven zoals we willen. In alle beelden, wat Anne deelde, maar ook vele anderen, dit is een tijd van voorbereiding, lieve mensen. Dit is een tijd van bekering, waar we leugens gaan afleggen. Maar ook waar we leren om onze auto te vullen. En wat ik zo wil gaan doen, ik leg zo'n uitnodiging neer. En het is niet een uitnodiging om per se naar voren te gaan. Maar wel een uitnodiging waar je zelf gaat kiezen van, hé, maar ik ga me bekeren van iets. Want ik wil een goed fundament hebben. Ik wil in Gods orde wil ik bewegen. Waar ik aan moest denken, en dat is misschien een beetje scherp. Maar er zijn tijden dat God zegt van, er is heel veel genade om te kunnen handelen en wandelen. En mijn genade bedekt het. Maar wat ik heel vaak in de Bijbel zie, en dat is, dit zeg ik met alle ontzag voor God, en ik zeg het evenveel tegen mezelf. Als God gaat bewegen, gaat hij soms ook anders om met zonde en dingen die we tussen hem inzetten. En het is belangrijk dat we ons bewust zijn van, als we meer van God gaan zien, meer van God willen zien, dat we eigenlijk ruimte moeten gaan maken in ons hart. Als we zeggen, God vul ons, dan zegt hij, dat is helemaal prima. Misschien moet er eerst wat uit. Oké, laten we bidden. Heer Jezus, Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u God van vrede bent, Heer. Dat u niet alleen maar vrede heeft gegeven als een afwezigheid van oorlog, maar dat u de vrede bent, de aanwezigheid van de persoon. En we willen vandaag ook als kerk eigenlijk zeggen, we willen meebewegen in uw orde. We willen stappen in uw kader. We willen een kerk zijn die zich reinigt, die zichzelf zuivert. We willen met u meebewegen. Heilige Geest, wilt u op dit moment komen. Ik geloof, Heer, dat u vanochtend wilt aanraken. Niet uit schaamte, maar uit liefde. En dat u bij een ieder langs gaat. En als een gentleman gewoon simpelweg aan onze deur klopt en zegt van, hey, mag ik dat kamertje binnenkomen? Want je fundament klopt er niet helemaal. En als we allemaal gewoon onze ogen dicht doen. Misschien zit je hier en dan zeg je van, ja, ik voelde me misschien heel vredig. Net als een automobilist. die denkt dat zijn tank vol zit, maar het is niet zo. Maar dat je weet van, hey, er zijn bepaalde dingen die ik vandaag moet gaan afleggen. Als dat zo is, terwijl iedereen gewoon zijn ogen dicht houdt, wil je dan een moment gaan staan? Ik geloof dat God ook vandaag speciaal genade wil geven dat we hier doorheen breken.